Wie wint op 26 maart de derde editie van De Boon, de Vlaamse literatuurprijs voor het beste Nederlandstalige boek? We laten je heel graag mee wikken en wegen, want ook dit jaar laten we je in de podcast Letteren kennismaken met de 5 genomineerden voor fictie en non-fictie. Ik ben Alexander Lippenveld en ik heet je graag een warm welkom. We hebben het vandaag over Munt van Richard Osinga. Een boek dat gaat over, je raadt het misschien al, een munt. Die wordt gevonden in Oost-Congo en is erg belangrijk voor de 3 hoofdpersonages in het boek. En hun verhalen lopen dan over in elkaar. Sarah van Kerschaver, onze chef letteren die normaal deze podcast presenteert, is vandaag ziek, dus ik heb het boek snel gelezen en ik neem het stokje even over. En vandaag doe ik dat met Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard, en Rebecca de Wit, schrijfster en columniste voor ons weekblad. Om te beginnen, waar gaat dit boek over?
Nou, je kunt volgens mij op 2 manieren antwoorden op die vraag. Dus er is een anekdotiek van een munt die wordt gevonden in het regenwoud, het oerwoud in Congo, en die levens op allerlei manieren verbindt en verwoest. En dat die munt is een soort spin of speel in het web.
Inderdaad, je hebt die munt, je hebt 3 locaties of 3 plekken waar mensen uit vertrekken.
Ja.
Je hebt Nederland en Gent, de vakgroep archeologie in Gent,
ja,
waar een zekere Koenraads een project heeft, dat heet Bantu Partout. Dat is eigenlijk een imaginair fictief onderzoek naar de expansie van de Bantu-talen in Afrika.
Ja.
En daar komt hoofdpersonage Eva uit Nederland over.
Ja.
En Eva is palinologe.
Ik had daar nog nooit van gehoord.
Nee,
ik ook niet.
Ja.
Nee.
En zij onderzoekt pollen.
Ja.
En zij gaan op zoek naar die munt. En andere verhalen is Xiao Wei, als je het goed uitspreekt.
Zo dacht ik het
is
ook.
Een jonge Chinese handelaar die naar Oost-Congo wordt gestuurd door zijn familie.
Ja.
Hij is pas afgestudeerd.
Ja.
En
tegen zijn zin.
Dik tegen zijn zin, want zijn liefje die blijft achter. En daar verlangt hij heel erg naar het leven dat hij zal krijgen. En het derde verhaal in is Plamedi, een ex-kindsoldaat, blijkt gaandeweg in de roman. Is een kerel die toeristen, maar eigenlijk nog veel liever cameraploegen en excursies rondleidt in het regenwoud van Oost-Congo.
Ja, inderdaad.
Zij komen samen in een plot, vertrekt bij die munt.
Volgens mij gaat het over tijd. En probeert hij volgens mij in deze roman een definitie van circulaire tijd uit te dragen, zeg maar, of vorm te geven. En gaat het in die zin dus ook heel erg over hoe het kolonialisme nog steeds er is, nooit is voorbij gegaan. Vanuit dat circulaire tijdsidee, zeg maar. En gaat het over machtsverhoudingen en over lotsbestemming, geloof ik. Maar er zit van alles, alles in.
Ja.
Je hoort, het is een ideeënroman.
Ja.
Het is een avonturenroman.
Dat is het ook, hè? Ja. Wat ik onthouden heb, is dat die munt in het begin van de roman toch een bepaalde hoop voor elk van hen symboliseert. Zeg ik dat juist
ja,
zo?
Ja, eigenlijk wel. Dus voor die Chinese jongeman, Xiao Wei, is het een ticket terug naar huis. Voor Koenraad wordt dit het magnum opus of de soort de kers op de taart op zijn onderzoek, omdat het iets heel fundamenteels zou kunnen vertellen over die expansie van die Bantu-talen of volkeren. Iets wat hem heel veel academische eer gaat opleveren en prestige. En voor Plamedi ook een ticket weg uit, of ja, een soort hij wil eigenlijk films maken. Dus een ticket weg uit Congo, ja.
Ja, inderdaad. Laten we even kijken naar de schrijver voor we verder gaan. Die Richard Osinga, wie is hij juist?
Het is zijn 7e roman. Het is een man die vaak in de recensies en ook door zijn uitgeverij naar voren geschoven wordt als een ex-diplomaat. Hij is, in interviews zegt hij dat hij 3 jaar diplomaat geweest is.
Ja.
Dat is een grote sof, want hij was de jongste diplomaat van Nederland.
Oh ja.
Maar stelde al heel snel vast dat de diplomatenbestaan hem absoluut niet trof, omdat hij zat op een paar posten in Afrika. Moest daar informatie bij in garen, maar ze mochten niet buiten, dus het leek nergens naar. Heeft hij daar zijn ontslag gegeven, noemt zich elders ondernemer en marketeer, maar is ook wel productmanager voor een assessmentbureau voor psychologen. Zo zegt hij in het AD.
Man van vele markten.
Nog steeds, of niet?
Ja. Wel, dat was een recent interview.
Ja, precies. Oh, ja.
En de roman heeft hij geschreven op de trein. Elke dag een half uur heen en een half uur terug. Het is een man met een heldere geest, duidelijk. Die zijn fictie goed die werkt op de achtergrond in zijn geest, is hij die roman aan het componeren. En dan komt het toch blijkbaar heel helder en knisperend krachtig uit. Hè? Dat is ook wel de taal die hij dan in dat boek neerzet.
Ja. Het is een vrij makkelijk te lezen boek, vond ik persoonlijk. Ja.
Ik vond dat grappig genoeg deels de grote verdienste. Mm-hmm. En de Achilleshiel, of zo. In de zin dat ik, wat ik heel knap vind en wat ik me later pas realiseerde. Ja, dat hij eigenlijk, dus de EV, de Bosjesman, Bosvolkeren, Pygmeeën. Hij projecteert volgens mij een perspectief op hen. Over die circulaire tijd. En dat eigenlijk die roman ook circulair is. Dat realiseerde ik me vrij laat. En dat die tijden dus eigenlijk de hele tijd door elkaar lopen. En dat, hij dat best wel goed doet. Dus dat je, hoewel je dus naar een soort splinterbommetje zitten kijken of zitten lezen. Dus in de splinterbom in de zin van tijden die door elkaar lopen. Dat het toch makkelijk leest. Ik kan me dat zo voorstellen. Dat om dat makkelijk leesbaar te maken. Dat je dus op soort taal- of zinsniveau in de hoofdstukken zelf misschien wat moet inleveren aan complexiteit. Of de eigenheid zit in de structuur, maar niet in de taal, vond ik. En daar dat maakt dat ik dit boek denk ik niet nog een keer ga lezen. Omdat er dus op zinsniveau wat mij betreft, zeg maar, alles gebeurt op plotniveau en heel weinig op zinsniveau. En dat maakt het een heel knap boek. Maar daar zit ook de Achilleshiel, denk ik.
Ja. Ik had de indruk een heel goed gemaakte Netflix-reeks te lezen. Clever, plotgedreven. Ik was blij te kunnen lezen, het boek. Ik was blij naar het opnieuw te kunnen openen, 's avonds. Het zijn korte hoofdstukken en telkens wordt een deel van het verhaal vanuit het perspectief van één van de drie personages of locaties verder gezet.
Ja.
En je hebt wel een plotgedrevenheid en je bent wel nieuwsgierig naar hoe het verhaal verder gaat aflopen. In die zin is die plot echt wel belangrijk en geeft ook leesplezier. Maar ik ben het wel eens met Rebecca. Om de plot zoveel vaart te geven en om die taal zo eenvoudig te houden, besef je wel vrij snel als lezer, zoals bij veel Netflix-reeksen, dat er ook een groot tekort zit. Er zit wel een gat in deze roman. En dat is wat mij betreft, is dat toch wel stem. Er is maar één stem. Mm-hmm. En dat is die van de alwetende verteller die de plot zo voortduwt.
Ja.
En die heel veel weet over elk van die personages. Hij bekijkt de wereld doordat het één verteller blijft die alle controle heeft. Hij durft het woord niet echt te geven aan zijn personages. En dus als je het woord niet geeft aan je personages, ja, dan groeien die ook niet. En ik vind dat op twee manieren een probleem. Als lezer, mijn emotionele affectie met die personages, die blijft heel klein. Ik heb er niets mee. Er gebeuren wel hele erge dingen.
Ja.
En dat raakt mij niet, want ik heb niets met die personages. Mm-hmm. Dat is erg, maar hoeft ook niet erg te zijn. In een ideeënroman hoeft dat niet zo erg te zijn. Maar veel problematischer vind ik dat die ideeën ook niet gaan leven. Dat je die niet doordenkt. Dat het is de alwetende verteller die er van allerlei dingen opkleeft. Maar het is niet vanuit elk van die personages dat je autonome werelden krijgt.
Ja.
Ik onderschrijf dat wel wat je zegt, maar wat me wel raakte, denk ik, uiteindelijk, ja, toch de verknoping. Daar voelde ik wel veel. Dus hoe die levens verknoopt zijn en daarin
dat, heel sterk, absoluut.
Ja, en die verknoping vond ik emotioneel of zo. Mm-hmm. En die geloof ik ook. Ik geloof ook dat de wereld verknoopt is op de manier waarop hij die schetst. Ik denk een van de redenen dat hij die circulaire tijd zo probeert te manifesteren is, ik denk dat hij iets wil zeggen over onze koloniale geschiedenis daarmee of zo. Of dat iets over dat de pijn die er veroorzaakt is, die zit in die levens en die draait door. En wat gebeurd is, gebeurt nog steeds. En ik ben ook benieuwd hoe jullie dat gelezen hebben. Ben ik zelf dus best wel een sucker voor die circulaire tijd? Of ben ik al heel lang benieuwd naar wat dat is of hoe dat voelt? Omdat we natuurlijk zelf in zo'n lineaire wereld leven. Mm-hmm. Of met een lineair tijdsbesef. Maar ik vroeg me ook af in hoeverre wat hij dan de Pygmeeën laat zeggen of denken of uitdrukken, hoe gedecoloniseerd dat is. Of hoe is dat, zeg maar, een heel wit perspectief op die tijd? Ik weet dat eigenlijk niet.
Ja. Want die Pygmeeën, die Efe, zo heet de stam in het boek, die zijn ervan overtuigd dat alles in een rondje gaat, zeg maar, en alles gebeurt opnieuw.
Ja.
Zo denken wij niet.
Precies, ja. En ook heden en verleden en toekomst, die zijn er niet. Dus het is een soort. Het verleden is even irreëel als vandaag, als de toekomst. Dus er is een soort non-tijd. En ik kan me daar best wel iets bij voorstellen. Als je dus in dat woud waar alles de hele tijd dicht groeit, dat je helemaal geen eikpunten ook hebt of zo in de tijd. Mm-hmm. Dus ik was benieuwd of jullie dat geloofwaardig vonden, of dat op een of andere manier een ander perspectief bood op de dingen.
Eerst en vooral die verknooptheid, ik deel het absoluut. Ik vond het de grote kracht van dit boek. Ja. En als je mij vraagt, wat is nu het ene idee dat je eruit haalde? Of het is inderdaad die ene munt die is iets helemaal anders voor de ene mens en de andere mens. Die komen wel samen. En zo is het heel vaak. Veronderstel nooit wat de pijn of de ambitie of het streven van iemand anders is. Want je weet er te weinig van.
Ja.
Van al die levens die elkaar toch treffen. Mm-hmm. En dit heeft hij heel goed gedaan door dat intercontinentaal te krijgen, waardoor je bijna een te geglobaliseerde wereld, en daar in deze roman, heel krachtig en goed beeld van krijgt. Hoe dat allemaal samenkomt in die grondstoffenroof van Oost-Congo.
Ja.
Dus echt goed gedaan.
Ja. Ja.
Die circulaire tijd, daar had ik het lastig mee, precies omwille van wat je op het einde zegt. Uiteindelijk wat je hier ziet is een heel oud thema uit de koloniale literatuur. Ik heb hier vanmorgen Joseph Conrad zijn boekje Heart of Darkness uit de kast gehaald, omdat ik dit boek deed me daar uiteindelijk wel heel hard aan denken. Het is namelijk de terugkeer naar een wereld, een tijd in de diepte, in de duisternis, waar uiteindelijk extreem geweld in komt, ook in deze roman. En waar de witte mens een stuk van zijn witheid verliest.
Ja, ja.
Ja, maar dat is wel heel erg het witte perspectief.
Ja. Mm-hmm.
En ik vind het heel gewaagd van Richard Osinga om het perspectief van de pygmee te durven vertellen of het perspectief van de kindsoldaat. En ik weet ook niet of het heel overtuigend is. Dus...
Nee, ja, dat onderschrijf ik wel een beetje, dat ik het aan het lezen was en dacht, het is zo monolithisch en zo... wat ik voel, en dat zit dan meer in die verknooptheid, maar ik vind dat hij dat niet echt in taal uitdrukt, is dat het een estafette is. Dus de pijn of zo die we veroorzaakt hebben, die komt in een vorm weer terug. En dat zit in die jongens helemaal. Mm-hmm. Of zo. En doordat het kwaad te noemen, isoleer je het ook uit die estafette. Terwijl hij volgens mij heel erg wel wil zeggen dat het een estafette is, zeg maar. Dat vond ik ook heel glad ijs. En hoe komt hij aan dat perspectief dan van de pygmeeën? Het lijkt gewoon zo op wat ik hier zelf al over dacht. Ja, dat wantrouwde ik.
En het wantrouwen werd bij mij nog gevoed. En hier komt misschien de spoiler alert. Op het einde dat die scène, die geweldsorgie die daar in het diepste van het donkere woud ontstaat, die mondt uiteindelijk uit in een mythische wereld. De zwarte man wordt dan een soort van goddelijke koning.
Ja, ja.
En dan denk ik, wauw, dit... Ja, ja, hier vind ik de roman oninteressant worden, omdat die transformeert in iets wat ik... Ja, het geweld is zo gruwelijk dat het niet meer menselijk wordt en dat het naar een andere zone wordt getild. En dat moet dan in het duistere hart van het woud gebeuren.
Ja, ja, ja.
Hm. Ja.
De uitkomst voor de drie personages is helemaal anders.
Mm-hmm.
En het valt wel op dat dus voor de zwarte man er geen vorm van redemption is. Geen vorm van te boven komen. Het is niet zo dat hij vrolijk het vliegtuig opstapt en zijn droom achterna jaagt in de filmschool van Brussel. Mm-hmm. Terwijl de witte vrouw, die geniet het volle plezier van het inzicht in het... Zij vindt zelfs het doel van haar leven daar.
Mm-hmm.
Het is interessant dat daar uiteenlopende perspectieven zijn. Maar het is misschien iets te voorspelbaar, zeg ik nu.
En wat maakte dat voorspelbaar?
Naar mijn gevoel heel erg een romantische resonantie heeft. In het woud heb je duisternis gezien. Die duisternis heeft haar gelouterd en heeft haar een inzicht gegeven dat er toch wel een zin is in haar leven. Namelijk het opzetten van een verhaal of het ontdekken van dingen.
Ja.
En die ontdekking dan wereldkundig maken wat haar job is. Zij is bevestigd in haar bestaan en de drijfveren van haar bestaan.
Legt hij misschien niet ergens nog eens een vinger op de gapende wonden van dat kolonialisme? Een nagel waar we toch nog op moeten op blijven slaan, nu er opnieuw in dezelfde regio conflicten blijven en oorlogen blijven. Is dat niet de verdienste van dit boek?
Je kunt niet beweren dat hij met naïviteit instaat. Nee. Absoluut niet.
Ja.
Maar misschien wil hij wat te veel tegelijk vertellen.
Ja.
Die regio kent zo'n... Zo'n groot geweld, dat dit in die regio, deze zoektocht naar die munt, in een geweldsorgie ontaardt, is juist, is correct. Maar de geschiedenis van post-onafhankelijkheid Congo is in één pagina verteld. En dan denk ik...
De passage die bij mij bleef hangen was die tegenstelling tussen hoe de onderzoekers, Koen Raats en Eva, naar de geschiedenis kijken. Er staat, Koen Raats wil Congo zijn geschiedenis geven. De Belgen hebben meer interesse in een ongrijpbaar verleden van 1000 jaar terug met die munt dan in het recente verleden waarin zij de boeman zijn. Dan gaat het verder en op dezelfde pagina zegt Plamedi, Congo wil geen nieuw verleden, het wil een toekomst. Daar zit die tegenstelling heel erg in. Ja. Die neocoloniale blik. En...
Ja, ik vond dat ook een sterk fragment of waarin ik dacht, oh ja, nu beginnen we, maar dan stopt het ook vrij snel. Maar nee, inderdaad, en ik vond dat ook heel pijnlijk en daardoor goed en scherp dat hij het zo die drie type filmploegen die naar dat woud van Congo komen. Dus de antropologen, de natuurfilmers en welke had je daar nog meer? Dat was een derde categorie. Voor de pygmeeën.
Ja, voor de pygmeeën.
En dat hij zo, het is allemaal roof.
Maar hij zegt ook, er willen meer filmploegen naar gorilla's komen kijken dan naar de volken,
dan de werkomstandigheden. Ja, precies. Ja. Dus het is allemaal zo over dat land heen en komen halen voor je. Ja, nee, dat vond ik heel scherp en pijnlijk. En ik wilde wel meer van dat eigenlijk.
Ja. Zoals je ook wel meer wil van die plek, locatie. Ze gaan het woud binnen, komen natuurlijk de andere wereld binnen. En beschrijf dan hoe moeilijk het is om in dat woud te lopen. En gaandeweg verandert die locatie van dat woud. Dat woud is eerst de locatie waar de ploeg komt en die wordt beschreven als een soort van, echt in een avonturenroman, als de trektochtplek, de plek waar een trektocht plaatsvindt en hoe lastig het is enzovoort. En geleidelijk aan transformeert dat tot een soort van mythische locatie waar de koning God helemaal verminkt, op handen wordt gedragen, letterlijk, door de pygmeeën als hun goddelijkheid. En die transformatie, daar bleef ik, daar had ik het als lezer.
Het was redelijk brusk ook.
Het mag dat zo'n transformatie plaatsvindt. Het kan juist literair heel spannend zijn. En je kunt ook niet zeggen dat je helemaal als lezer onvoorbereid bent dat de spiraal van dit boek of de rondgang van dit boek ergens naartoe leidt dat minder realistisch is. En het hoeft ook helemaal niet bij realisme te blijven. Mm-hmm. Alleen stel ik mij de vraag, wat moet ik hier als lezer nu uit begrijpen? Wat heb ik hier nu aan om dit beter te begrijpen waar het boek over gaat?
En heb je daar een antwoord op?
Nee, behalve dat ik daardoor het boek minder...
slagkracht.
Minder voldaan dicht deed als ik er in gelezen had.
Ja.
Is er een passage of een zin die jullie is bijgebleven of willen uitlichten?
Er waren best wat zinnen waar ik over nadacht of waar ik aan bleef hangen. Bijvoorbeeld deze. Je hebt maar twee keuzes. Je ouders teleurstellen of jezelf teleurstellen. Xiaowei heeft voor de tweede mogelijkheid gekozen en zo is hij hier beland. Ik vond dat wel een geestige padstelling of zo. En ik was benieuwd of jullie dat ook zo ervaren in je leven. Of is er een optie C?
Ik hoop dat er een optie C is.
Toch? Ja,
ik denk... Naar mijn ervaring wel, persoonlijk. Maar ik vind het ook wel een interessante gedachte.
Maar misschien is dat wel ons wit privilege. Dat we een soort...
Daardoor knispert de roman ook wel. Dit soort dingen.
En het is natuurlijk ook dat je als lezer heen en weer wordt geslingerd tussen wel of geen individu zijn of zo. Dus dat je heel erg enerzijds één met dat woud en dus die pygmeeën die soort van... Ze zijn onderdeel van dat ecosysteem en er is geen individualiteit. Maar ook zo die individuen die zo in de moderne wereld de speelbal van het lot zijn en eigenlijk veroordeeld tot hun individualiteit. Het zijn allemaal best wel eenzame mensen. Ja, dat vond ik ook wel een leuke beweging om als lezer steeds te maken. Dat je dus aan de ene kant soms ineens in dat woud waarin zo alles van schimmels en draden aan elkaar hangt en dan weer naar die eenzame mensen in die stad of zo. Ja, het is misschien ook een beetje een flauwige tegenstelling. In de zin dat ik zelf natuurlijk helemaal gepokt en gebazeld ben in een soort individualisme. Dus dat ik me niet kan voorstellen hoe je zeg maar één voelt met het woud. Maar dat zijn wel twee hele wezenlijke toestanden om het over te hebben of zo. Mm-hmm. En die denk ik ook heel erg belangrijk zijn om een soort van onze koloniale problemen te begrijpen.
Ja. Is er een passage die jou is bijgebleven, Karel?
Ja, ik vond het Go-spel dat die Xiao Wei speelt met een oudere Chinees.
Dus dat is dat Chinese schaakspel, zeg maar.
Voilà, ja. Chinees bordspel. Ja. Ik vond dat wel heel fijn als een soort van, ja, de simpelheid van het spel is het enige divertissement daar. Maar ook wel het spel van het leven waarin je altijd stappen moet voor zijn. Het utilitaire leven.
Ja,
En ik vond het eigenlijk heel mooi via zoiets simpel, volledige, die man zit daar schaakmat. En hij slaagt er niet in om zijn volgende stappen goed uit te zetten. En is eigenlijk wel op alle mogelijke manieren een loser. Dus hij verliest, slaagt nergens in geen enkel opzet van wat hij nastreeft, slaagt hij. Dat zit allemaal heel erg in dat simpele bordspel. Mm-hmm. Dacht ik, dit is, mooie... heel, dit is knap gedaan.
Ja.
Dat zou mooie scènes opleveren in de Netflix.
Voilà.
Ja, dat denk ik wel echt.
Tot slot, waarom zou Richard Osinga met Munt de Boon moeten winnen?
Het is altijd een moeilijke vraag, omdat ik de andere romans niet ofwel gelezen heb, ofwel hier tegenover afweeg. Mm-hmm. Dus het is een beetje een valse stelling.
Ja.
Mocht hij de Boon winnen, wellicht zullen er boeken zijn die het nog meer verdienen dan dit boek.
Ja.
Omdat ik het een sterk boek vind, maar zoals Boon zou zeggen, Louis-Paul Boon, met de korte beentjes.
Okay.
En daarmee bedoel ik, er zat eigenlijk nog zoveel meer in.
Mm.
Het is een oefening in soberheid, wat ik heel erg, als lezer heel erg waardeer. Ik hou van de literaire traditie van zuinige nuchterheid, waarin hij zich hier plaatst. Ik waardeer heel hard het wereldperspectief, broodnodig in de Nederlandse literatuur. Op vele vlakken sterktes, maar van een roman die zo ambitieus inzet, verwacht ik ook dat hij die ambitie ook realiseert.
Dat vind ik wel ook echt leuk. Dat je dat dus. Ik heb wel een zwak voor boeken die hun ambitie niet waarmaken. Omdat dat iets kwetsbaars heeft of zo.
Mm-hmm.
Ik onderschrijf misschien ook wel wat jij zegt, Karel, over dat ik die soberheid ook waardeer. Ik heb 2 kleine kinderen, ik slaap heel weinig, zeg maar. Ik ben ook blij dat ik dit heb kunnen lezen, zeg maar. Dat het niet te ingenieus of te, zeg maar, te ambitieus is geweest. Want dan was ik gewoon te vaak in slaap gevallen.
Mm-hmm.
Dus in die zin vind ik het ook wel een geste naar mensen met heel weinig slaap. Omdat het zo toegankelijk is of zo. En daar zit misschien een soort afruil. Ik denk niet dat ik per se het doelpubliek ben. Dat hij denkt, ik ga nou eens een ingenieus boek schrijven voor mensen met heel weinig slaap. Maar dat waardeer ik er ook wel aan, die soberheid. En vraag ik me af of je het dat zou hebben kunnen behouden met het waarmaken van de ambitie, dat weet ik niet. Of je dan die soberheid niet verliest.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Maar ja, ik kan het niet afzetten tegen de andere boeken uit de lijst, omdat ik die niet heb gelezen. En ik ben wel dankbaar in ieder geval dat ik even in de wereld was. En misschien niet heel dicht op de huid van de personages. En ook, ik denk niet dat ik per se heel dicht bij de pygmeeën ben gekomen, maar wel dicht bij die verknooptheid. En dat belangrijk is om niet te vergeten.
Kortom, we gunnen hem van harte. Ja, dat de Boon.
Ja.
Misschien zijn er nog betere winnaars.
Okay. Ja, voilà.
Goed, dan ga ik jullie bedanken.
Yes.
Karel Verhoeven, Rebecca de Wit, dank jullie wel. Dit was DS Letteren, de voorlaatste aflevering is het al. Alle andere afleveringen kan je nog beluisteren op standaard.be/podcast. Volgende week stellen we je de laatste kanshebber voor de Boon voor fictie en non-fictie voor. Er is ook een publieksprijs, stemmen kan op standaard.be/deboon. En als je stemt, kan je ook een weekendje Turnhout winnen. Dat is dit jaar de gaststad van de Boon.